Cor, wat een prachtige woorden je hebt gesproken bij het avondmaal over het principe dat wie zijn nou werkelijk Gods kinderen? Gods kinderen zijn degene die de woorden van God lezen, deze woorden in zich opnemen, deze woorden in hun hart omarmen, geen vragen stellen als het ware, geen ongezonde vragen stellen en dat gewoon toepassen en dat gewoon doen. We zien dan ook dat er in het boek van Colossense ook gesproken wordt over het feit dat wij als mensen, als gelovigen, voorzichtig moeten zijn met overleveringen van deze mensheid. Overleveringen van wereldbeginselen, zoals een bepaalde vertaling dat zegt. En goed, dan zien we ook in onze dagen, het huwelijk wordt hergedefinieerd. Seksualiteit wordt hergedefinieerd. En zelfs door mensen die claimen gelovig te zijn. Zelfs door mensen die claimen om kerkmensen, om Gods mensen te zijn. Die gaan allerlei dingen herdefiniëren. Ze gaan over allerlei dingen filosoferen. Waarom dat misschien toch eigenlijk net even anders zou moeten zijn als dat God het in zijn woord heeft gezegd. Of sommige mensen die zeggen van ja, maar dat moet je niet zo lezen. Dat moet je anders lezen als dat het er geschreven staat. Vandaag willen we spreken over wat ik misschien soms wel eens een beetje zou noemen een ondergesneeuwd kindje. Als ik in 1 Petrus hoofdstuk 1 lees, 1 Petrus hoofdstuk 1, daar staat in vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Er staat hier zo in deze woorden, om God daarom de lendenen van uw verstand. En dat woord om God, dat is een woord wat je als het ware kan, de betekenis daarvan, die vinden wij als het ware in, toen ik vanochtend mezelf aan het aankleden was. Dan op een gegeven moment dan doe je die riem om je broek en die doe je wat strakker en dan zeg je van kijk, nu kan ik op weg. Nu blijft de broek zitten waar die hoort te zitten, de blouse die blijft zitten waar die hoort te zitten. Dus je bent je 's ochtends aan het aankleden en die riem die zit er nog niet om en dan ineens voel je van oh, die broek zakt weer wat naar beneden en dan kom je overhemd, dat komt er weer uit en op het moment dat je die riem eromheen doet, dan ineens merk je van hé, ja, dit is het. Nu kan ik op weg, nu kan ik gaan. En zo zegt de Bijbel, om God de lendenen van je verstand. En dan spreken we over dat filosoferen. Dan spreken we over dat herdefiniëren, wat er zo vaak gebeurt. En dan zelfs nog door mensen die zeggen dat ze gelovig zijn. En voor ons als gelovigen is het zo belangrijk dat wij die riem als het ware om ons verstand heen halen. En dan zeggen van, Cor, zoals je dat mooi gezegd hebt, dit staat geschreven, zo is het en dat gaan we doen. Want, zoals hier in deze passage ook naar voren komt, want er staat geschreven. Wat is nou het doel van die riem? Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En dat is zo belangrijk voor Gods kinderen. Dat wij hem gaan imiteren. Dat wij afgezonderd blijven en afgezonderd zijn. Want dat is wat het woord heilig betekent. Afgezonderd, apart gezet, uit deze wereld gehaald. Die oude mens gestorven, die nieuwe mens aangedaan, die vernield wordt door de kennis van God. Dus elke keer als er kennis in ons komt, dan gaat die riem er als het ware omheen en dan zeggen wij, daar zit het veilig. En zo zeggen wij dan vandaag, zoals God afgezonderd is. In hem is niks moreels verkeerd. Zo moet het ook voor gelovigen vaststaan. Dat wij ook die afzondering moeten vasthouden. Dat anders zijn in ons praten, in onze doelen, in ons geloof, in ons vertrouwen, in alles wat we zijn. En zo zien we dat we vandaag ook omringd worden in een wereld die getypeerd wordt door onzedigheid en door losbandigheid. Daar leven we in. Een wereld waar het ego regeert. En nu kom ik even wat meer op het thema van vandaag, ook in kleding. Want als het gaat over kleding, dan zien we als het ware van hoe gewaagder, hoe beter. We kijken soms naar mensen die op straat lopen en we zien van, wauw. Zouden wij onze dochters, onze zonen zo willen aankleden? En ook op het gebied van kleding heeft de Bijbel veel te zeggen. Maar we zien, we leven in een wereld waarin dat ego regeert. Iedereen moet mogen doen wat hij wil doen en ook op het gebied van kleding. En opnieuw, er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Er zijn twee passages die we vanochtend in het bijzonder willen overdenken. En dat is, de eerste vinden wij in 1 Petrus 3. En daar staat, evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Dus hier hebben we een woord wat eigenlijk wat dieper specifiek gericht is aan de vrouw. In vers 1 heel bijzonder aan een vrouw die geen gelovige man heeft. En daar zegt Petrus, daar zegt God, daar zegt de Heilige Geest tegen, als er mannen zijn die het woord niet gehoorzaam zijn, weet je wat je dan doet? Dan laat je een levenswandel zien, een houding, waardoor je man zonder woorden gewonnen wordt. Ten diepste zijn er natuurlijk meerdere redenen waarom God wil dat zijn kinderen hem imiteren. Maar een van de redenen dat God dat wil, is dat de grenzen van zijn koninkrijk elke dag als het ware weer verlegd worden. God wil een invloed in deze wereld uitoefenen door zijn kinderen heen om andere mensen naar hem toe te trekken. Dat is wat God wil. Eén van de redenen waarom wij geroepen zijn tot waar wij toe geroepen zijn. En nu, als Petrus dan spreekt over de vrouw, in het bijzonder die dan een ongelovige vrouw heeft, dan zegt hij, weet je wat je moet doen? Die man moet je niet gaan proberen te winnen met woorden, met discussies. Niet dat dat geen onderdeel daarvan zou mogen zijn, maar bovenal door jouw levenswandel. En wat staat er dan? Doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en een stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. En zo zegt Petrus hier dan ook in dat tweede vers. Hoe worden zij nou gewonnen? Door uw reine levenswandel in de vreze des Heren. Dus hoe leeft deze vrouw? Deze vrouw zegt, ik vrees God. Daarom is mijn levenswandel rein. En die man die dat waarneemt, die wordt getrokken. Maar dan staat er zo weer opnieuw, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en een stille geest die kostbaar is voor God. En zo zien we die woorden. Hier het woord rein. Het woord rein is een woord dat heeft alles te maken met dat woord heilig. Dat heeft alles te maken met dingen die eerbied oproepen. Dus het woord rein is een woord dat heeft niet alleen te maken met reinheid in vleeselijkheid, reinheid in kuisheid, ingetogenheid, vlekkeloosheid. Maar het heeft heel veel te maken met het principe datgene wat eerbied oproept. En nogmaals, dat zien we ook weer als die vrouw zonder woorden haar man probeert te winnen. Wat roept dat op? Dat roept eerbied op. Dat roept op van, hé, wat gebeurt hier? Dat roept op van, hé, dat is anders. Want ik hoor van andere gezinnen, ik hoor van andere families, daar wordt heftig gevochten, daar wordt heftig gedebatteerd, daar wordt heftig gesproken, daar zijn heftige conflicten. Het woord rein heeft te maken met die dingen die eerbied oproepen, die rust brengen, die geen conflict brengen, maar juist die rust brengen. En dan zie je dat dat gelijk in verband wordt gebracht, waarmee? Met de vreze des Heren. En dat is zo belangrijk in onze harten, in onze levens, van ons allemaal. Rekening houdend met God. Want lieve broeders en zusters, uiteindelijk gaat het ook om één ding. Uiteindelijk gaat het om het feit dat er komt een keer een oordeel. En in dat oordeel staan we helemaal op onszelf. Er gaat niemand voor ons praten. Wij staan voor onszelf. En in dat oordeel, dat is hetgene waar gelovigen rekening mee houden. Als ze spreken, in alles wat ze doen, in alles wat ze zijn, in hun kleding. De gelovige houdt rekening met God. En dat zie je bijvoorbeeld ook zo prachtig in dat 11e hoofdstuk van Hebreeën, als er dan geschreven staat, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet gezien waren, uit ontzag, uit eerbied, uit vrees voor God, de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Twee hele belangrijke dingen. In de eerste plaats, hier zien we dat kinderlijke geloof van Noach. Hij werd gewaarschuwd aangaande iets wat nog nooit gezien was. Maar wat zegt Noach? Noach gaat niet filosoferen en zegt, ja, maar God, dat is nog nooit gezien, dus dat zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Of hij zei ook niet van, ja, maar God, hoe zit dat dan precies? Ik wil dat toch eerst even uitgelegd hebben. Wat is dat allemaal? Nee, als een kind. Noach leefde bij die vrees die hij had voor God. En dan wat zien we als tweede? Door hetgene wat hij deed, redde hij zijn huisgezin. Dus juist door dat sterk luisteren naar die stem van God, was de redding van zijn gezin zijn deel. Want de andere mensen luisterden niet en wat gebeurde daarmee? Die gingen verloren. Die werden veroordeeld. Dat elfde vers, of dat vers over Noach in het elfde hoofdstuk. Dat is eigenlijk als het ware het evangelie in een notendop. Je luistert heel sterk naar die stem van God. Dat is de redding voor jezelf en in die context als het ware voor je gezin. En zo gaat deze passage verder en dan staat er, doordat zij u reine, die andere wijze, die andere manier van leven, in de vreze van de Heere waarnemen. Een levenswandel wordt het nu genoemd. Dus we praten hier over wandelen. We praten niet over één moment. We praten over elke stap die je elke dag opnieuw weer maakt in jouw relatie met God. En hier in het bijzonder in je relatie met je man. Een levenswandel. En dan staat er, maar uw sieraad moet de verborgen mens van het hart zijn. Dus waar ligt de focus? De focus ligt op de verborgen mens van het hart. Want dan staat er niet met die uiterlijke dingen. Het vlechten van het haar, dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleding. Die buitenkant, daar wordt dan zo van gezegd, die buitenkant is goed, buitenkant is mooi. Buitenkant is noodzakelijk, maar de focus moet ten alle zijn op de verborgen mens van het hart. En daar staat dan van geschreven, met het onvergankelijke sieraad. Want die sieraden die we nu omhangen, ja, er komt een keer een dag, dan zullen ze helemaal niet meer zijn. Er zijn al mensen die in dit leven soms moeten zeggen, ik had iets heel moois, maar het is weg. Zo zal het gaan met alle dingen van deze wereld. En daarom zegt de Bijbel, en dan hier en het bijzonder voor de vrouw, dat uiterlijk, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is die verborgen mens van het hart. Die zachtmoedig is. En het woord zachtmoedig is een woord wat betekent, je hebt kracht, maar die kracht die moet onder controle zijn. Dus ja, een vrouw kan zichzelf heel bijzonder en extravagant kleden. Er kunnen veel sieraden zijn. Maar daar gaat het niet om. Dat is de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. En dan staat er zo geschreven, want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat er angst zou kunnen aanjagen. En zo laat Petrus je weten van, het kan best moeilijk zijn voor een vrouw om op deze manier te functioneren. Want wat gaat er gebeuren als je werkelijk als vrouw je gaat neerzetten, je gaat kleden, je gaat zijn op de manier zoals God het wil? Hoeveel mensen zullen er dan zijn die zeggen, zo, dat doe je goed? De meeste mensen zullen zeggen, van wat? Is dat jouw manier van leven? Maar zo zegt God, u bent kinderen van haar geworden. Als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. En ja, die vrouw die werkelijk wil staan voor het vrouw zijn. De vrouw die werkelijk haar vrouwelijkheid durft te omarmen. Nee, dat is niet populair. En daarom zegt Petrus van, hou vol. Hou vast. En zeker in deze tijd. In een tijd waarin man-vrouw onder vuur ligt, kleding ligt onder vuur, seksualiteit ligt onder vuur, de familie ligt onder vuur, zoveel verschillende dingen die onder vuur liggen. Een tweede passage, 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 9 tot en met 10. 2 Timotheus 2, vers 9 en 10. Daar staat, evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding. Ingetogen, bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken wat bij vrouwen past die belijden Godvrezend te zijn. Weer zo'n passage die ons toch wel in hele mooie, maar ook hele duidelijke bewoordingen, principes aangeeft die voor ons ook opnieuw heel belangrijk zijn. En nu in deze passage spreken we ook weer wat meer over die kleding. Want dan staat er zo, evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding. Dat woord eerbaar, dat is een woord dat betekent ingetogen. Eerbied geven aan betekent dat je de andere persoon en zijn of haar belangen voor je eigen belangen zet. Als wij iets willen eren, wat doen we dan? Dan geven we dat een prominente plaats. Dus wij hebben misschien een mooie schilderij, wij hebben misschien een mooie klok van een voorvader, van een voorgeslacht. Die zetten we niet ergens achter in de kelder. Wat doen we daarmee? Die zetten we ergens op een heel prominent plekje, want we willen iemand eren. En zo spreekt de Bijbel hier over eerbare kleding. En eerbare kleding heeft dan alles te maken met het feit, je geeft eer aan de andere persoon. En omdat je eer geeft aan de andere persoon, ga jij ervoor zorgen dat je op geen enkele wijze een verleiding zou zijn voor die andere persoon. En dat is natuurlijk wat er vandaag in de dag ook heel veel gebeurt door kleding. Veel mensen worden verleid op de manier zoals mensen zichzelf soms kleden. En natuurlijk, het gaat hier wat dieper in het bijzonder over de vrouw, maar in de diepste zin van het woord, dit is voor iedereen. Dit is voor man, dit is voor vrouw. Eerbaar. Kleding. In de tweede plaats wordt hier het woord ingetogen gebruikt. Het woord ingetogen is een woord dat betekent bescheiden, verlegenheid, achting voor anderen. Ingetogen betekent eigenlijk dat je niet de aandacht naar jou toe trekt. En dat is natuurlijk hetgene wat er heel vaak gebeurt. Mensen die trekken de aandacht door woorden. Mensen kunnen de aandacht trekken door misschien ook een auto. Mensen kunnen de aandacht trekken door een mooie fiets. Maar in dit geval, mensen kunnen ook de aandacht trekken op de manier zoals ze gekleed zijn of ze juist zelfs niet gekleed zijn. Het woord ingetogen betekent de aandacht niet op jou zetten, maar de aandacht zetten waar het werkelijk hoort. En als we dan de vorige passage en deze passage aan elkaar verbinden, wat zien we dan? Wat is nou hetgene wat de ware gelovige wil? Wil de ware gelovige aandacht op zichzelf zetten? En het antwoord is nee. Wat wil de ware gelovige? Die wil de aandacht op God gericht hebben. Met andere woorden, als mensen naar ons luisteren, als mensen naar ons kijken, als mensen in onze omgeving zijn, dan moet de aandacht niet op ons getrokken worden, maar dan moet de aandacht door wat wij zeggen, hoe wij handelen, hoe wij kleden, dat moet uiteindelijk allemaal op God gericht zijn. Dat is dat woord ingetogen. Daar heeft dat woord ingetogen alles mee te maken. Het woord ingetogen betekent dat je jezelf onthoudt van buitensporigheden of op uitspattingen. Synoniemen: zedig, stemmig, matig. En dat is ook een heel belangrijk woord hier, wat we hier tegenkomen, het woord zedig. Want als we het over zeden hebben, als we het over zedig hebben, dan praten we natuurlijk vaak over in relatie tot seksualiteit. We hebben de zedenpolitie. De zedenpolitie is bijvoorbeeld een afdeling van de politie waar er heel veel aandacht is voor criminaliteit op het seksuele vlak. En zo zien we eigenlijk dat als we na gaan denken over dat woord ingetogen, dan zegt dat eigenlijk, je moet zorgen dat je op het seksuele vlak niet een aantrekkings bent voor de andere persoon. En dat gebeurt natuurlijk vandaag in de dag verschrikkelijk veel. Mensen trekken de aandacht naar zich toe op het moment zoals zij zich kleden of niet kleden. En wat gebeurt er? Andere mensen krijgen daar seksuele gedachten door. En natuurlijk laten we vooropstellen dat iedereen is nog steeds voor zichzelf verantwoordelijk. Ook al doet iemand anders niet wat hij hoort te doen, iedereen is nog steeds verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Maar zouden wij als christenen, mannen en vrouwen, zouden wij willen dat iemand naar ons kijkt en dan seksueel getinte gedachten krijgt? Dat zouden wij niet willen. Want dan komt én de aandacht op onszelf en de aandacht komt op het vleeselijke. En dat is nou hetgene waar de Bijbel zo duidelijk in is. Wij willen dat als mensen met ons omgaan, naar ons kijken, dat de aandacht gelijk als het ware op God gericht wordt. Hé, jij praat anders. Hé, jij doet anders. Hé, jij kleedt jezelf anders. Hé, ik merk iets waardoor jij anders bent dan anderen. Het woord bezonnen komen we in deze tekst tegen. Het woord bezonnen betekent met gezond verstand. Zelfbeheersing en gematigdheid. Dus ja, als het uitkomt op onze kleding. Ingetogen, beheerst en gematigd. Dat zijn de woorden die hier belangrijk zijn. En dat zijn de dingen waar God naar op zoek is. In al deze dingen zien we eigenlijk in het ware christelijke leven, als mensen met ons in aanraking komen, dan moet de aandacht als het ware gelijk verdwijnen van ons en die moet door onze spraak, door onze kleding, volledig gericht worden op God. Als we nadenken over kleding, dan zien we natuurlijk enerzijds dat daar in de Bijbel geen strikte regels voor zijn. De Bijbel heeft als het ware wat dat dan gaat geen zwart en wit gedachte in de zin van hoe lang moet een rok precies zijn of hoe kort zou een rok mogen zijn of tot hoever zou een arm bloot mogen zijn. Daar spreekt de Bijbel niet over. Waar de Bijbel wel over spreekt is die zedigheid, die ingetogenheid, die bezonnenheid, die zelfbeheersing als het aankomt op kleding. En zo zegt de Bijbel in woorden die we vaak gehoord hebben in Romeinen 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Een vernieuwing, elke keer weer opnieuw. Elke keer als wij dat woord van God lezen en dat woord van God als een kind aannemen. Dit staat er, dit doe ik. Dan komen die woorden tot ons als we spreken over kleding. Ingetogen, beheerst en bezonnen. En opnieuw, de Bijbel zegt niet van precies zoveel centimeter. De Bijbel zegt niet precies tot zover. Maar de Bijbel zegt ingetogen, bezonnen en beheerst. En dat is zo belangrijk. Maar broeders en zusters, durven wij ook pittige vragen te stellen? Ik heb het wel gezien. Dat een rok als een vrouw wandelt soms lang genoeg is. Maar als een vrouw gaat zitten, dat die niet altijd lang genoeg meer is. We hebben het soms zelf waarschijnlijk ook wel gezien. We krijgen soms ook te maken met kleding die wat doorschijnend kan zijn. We hebben te maken met kleding die te laag ingesneden kan zijn. We hebben te maken met kleding waar soms teksten op staan. Dat we denken van nou, als je echt zou weten wat daar precies op staat, dan zou je dat toch niet willen dragen. We zien soms jongens. Spijkerbroeken met gaten erin. T-shirts met inderdaad weer van allerlei soms symbolen of teksten erop. Broeders en zusters, ik geloof echt dat dit ook iets is waar wij onze aandacht aan moeten geven. Als christenen hebben wij een voorbeeld ook in onze kleding. Het is zo belangrijk. Ik ga besluiten met 1 Korinthe hoofdstuk 13. 1 Korinthe hoofdstuk 13, vers 8 tot en met vers 10. 1 Korinthe 13, vers 8 tot en met vers 10. Daar staat... Ik heb de verkeerde vers, het is vers 4 tot en met vers 7. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. Zij is niet jaloers. Zij pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. Ja, als we dan kijken naar die ware goddelijke liefde, die 1 Korinthe 13 waar zo vaak over gesproken wordt. Maar wat staat daar heel duidelijk? Zij handelt niet ongepast. En dat staat ook in relatie tot onze kleding. Wij handelen als gelovigen niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. De werkelijke christelijke liefde zegt niet wat wil ik aan in kleding en hoe wil ik mij kleden. Hoe wil God dat ik mij kleed? Dan staat er ook, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Heel belangrijk. Wat is de ware gelovige liefde? Wat is de liefde die hemels is? Zij kan zich niet verblijden over iets wat onrechtvaardig is. En verkeerde kleding, ongepaste kleding, is onrechtvaardig. En dan staat er zo, maar die liefde die verheugt zich in de waarheid. Zoals Jezus zei in Johannes 17, uw woord is de waarheid. En zo, broeders en zusters, als we deze dingen overdenken, dan zien we een belangrijk principe. De zomer komt eraan, als ik het zo mag zeggen. De tijd komt eraan dat we soms toch wel eens wat losjes er gaan kleden. De tijd komt eraan. De zon, het wordt warmer, het wordt een prachtige tijd. En ik zou ons allemaal willen bemoedigen om zelfs ook deze tijd te gebruiken. Om niet onszelf te laten zien. Om niet ons eigen lichaam te accentueren. Maar om God te accentueren. Zelfs in de manier zoals wij onszelf kleden. Amen.